Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het 5e en het 13e vers van Psalm 21. Hoe groot en schitterend is zijn eer, en verhoog, o Heer, uw naam en kracht. 5 en 13. Van Psalm 21. Het woord Gods uit het boek Openbaring, het 12e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Openbaring 12, vers 1 tot en met 12. Na de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 150. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel en ziet, er was een grote rode draak hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer ze het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zou voeden, 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. De grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus, want de verklager onze broederen die hen verklaagde voor onze God dag en nacht is nedergeworpen en zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde gij hemelen en gij die daarin woont. Tot zover de schriftlezing. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Wij spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord Gods voor de prediking vanavond vinden we in het gelezen schriftgedeelte in Openbaring 12 en daarvan het zevende en het achtste vers. Openbaring 12, vers 7 en 8. En er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Laten we samen bidden. Heere, we zoeken uw heilig aangezicht ook aan het begin van ons samen zijn vanavond. Nu wij opnieuw mogen luisteren naar het woord dat gij ons gegeven hebt, de boodschap van het evangelie. Vanavond komt dat weer tot ons uit dat wondervolle boek, de openbaring die gij, Heere Jezus Christus, eens gegeven hebt aan Johannes, uw dienstknecht, en zoveel is in dat boek verborgen en duister, zoveel is er, Heere, in dat boek wat we niet begrijpen en verstaan kunnen. Er wordt een taal gesproken die niet alledaags is, er worden dingen onthuld, met name ook ten aanzien van het toekomende, die ons niet al direct op het eerste lezen duidelijk zijn. En als we ooit beseffen moeten hoe nodig het is om de verlichtende werking van uw Heilige Geest te ontvangen, dan is het toch ook zeker zo als wij dat laatste Bijbelboek openen en als we zoeken te verstaan wat u daarin tot ons te zeggen hebt. Heren, wilt gij ons dan inderdaad ook zelf maar voorlichten met uw Heilige Geest en ons inzicht geven in de waarheid zoals die ons in onze tekst wordt voorgehouden. En geef dat we het mogen zien en verstaan, Heren, wat dit betekent. Niet alleen voor uw kerk in het algemeen, maar wat dit ook betekent voor allen die u vrezen persoonlijk. Heren, geef dat we inzicht mogen ontvangen in de schriften, maar geef daarbij ook, Heren, dat uw woord zegenend en zaligmakend mag werken in het midden der gemeente. Dat is het toch wat voor ons allemaal zo nodig is. We kunnen wel onder de prediking van uw woord verkeren, Heren, maar als het daarmee gezegd is, wat zijn we er dan nog mee opgeschoten? Wat zijn we er dan nog mee verder gekomen? We kunnen de middelen gebruiken die gij hebt ingezet en zo hoort het ook. Maar als dat alles is wat we ervan zeggen kunnen, Heren, wat zijn we dan nog rijker? En wat is dan nog de vrucht? Daarom wij bidden van u, Heren, laat dat middel, dat genademiddel dat u ons vanavond geeft, dan waarlijk in ons leven vrucht mogen dragen, voor het eerst of bij vernieuwing. Het zal er toch voor ons allemaal op aankomen dat wij deel hebben aan het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En tevens dat wij door de genade van Christus en door de kracht van die genade verlost mogen worden van de boze die zoveel bedenkt en ten uitvoer legt, wat uiteindelijk geen ander doel heeft dan uw werk te verbreken en als het kon ook uw volk weer uit uw genade weg te halen, uit uw gemeenschap weg te rukken. Heren, wij bidden u dat gij ons genade wilt geven, zodat wij bij u mogen schuilen. In alle nood en in alle strijd en in alle aanvechting. En bijzonder als de vorst der duisternis actief is. Heren, mogen alle die u vrezen dan weten wat het betekent, ondervinden wat het betekent, die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Laat het uw kinderen weten, Heren, dat hoe sterk Satan ook is en hoeveel hij ook nog kan doen, hij uiteindelijk toch een overwonnen vijand is. En dat de definitieve overwinning over hem en de definitieve nederlaag van hem vaststaan, dat die zeker ook zullen komen. Heren, we bidden u, leid ons in de overdenking van uw waarheid. Geef hem die uw woord heeft te prediken alles wat hij bij deze arbeid nodig heeft. Heren, geef gij hem ook inzicht in de schriften en verlicht gij ook zijn oog dat van nature eveneens duister is. En laat hij met gemakkelijkheid dit werk mogen verrichten. U weet welke zorgen er zijn en welke last op hem ligt vanwege het beroep dat op hem uitgebracht is, waar er toch binnenkort een beslissing over genomen moet worden. Heren, laat het hem in ieder geval nu onder de bediening van het woord niet in de weg zitten, maar geef dat uw woord verkondigd mag worden en dat uw woord zo gebracht mogen worden dat het in overeenstemming is met de wil en de mening van uw Heilige Geest. En wilt u hem ook in die zaak die we zojuist noemden licht van boven geven, Heren, opdat de beslissing overeenkomstig uw goddelijke wil mag zijn. Uw wil, Heren, Want gij zijt immers de zender van uw dienstknechten. We bidden van u, Heere, dat u geven wilt dat wij bij u alles mogen zoeken voor de geestelijke noden, voor de belangen van onze ziel, onze onsterfelijke ziel, maar dat wij dan ook met al de aardse nooddruft en met alle aardse bezigheden en zorgen en moeite maar bij u een schuilplaats mogen vinden. We bidden u dat bijzonder ook voor diegenen die een moeilijke weg moeten gaan. Er zijn er ook in ons midden, Heren, die gij in zo'n weg geleid hebt. Een weg die we zelf niet zouden hebben gekozen, maar we hebben niets te kiezen. Want u bent ook in dat opzicht de beschikker van ons lot en de bestuurder van ons leven. Ook in de dingen van ons aardse bestaan gaat alles zoals gij het wilt, Heren. Geef in alle moeite en in alle zorg dat er houvast mag zijn aan u en aan uw woord. Dat er in alle zorgen, in alle verdriet, in de rouw van het leven houvast mag zijn aan u de Heere. En als er vragen opkomen en misschien ook wel aanvechtingen zijn bij de moeite van de levensweg, Heere, leer ons dan stil zijn, leer ons zwijgen, leer ons achter u aankomen. U hebt het zelf gezegd, Heere, indien iemand achter mij wil komen. Dat is een leven van volgen, het discipelschap is altijd weer volgen. Die nemen zijn kruis dagelijks op en die volgen mij. Wij smeken u, Heere, geef vertroosting in het verdriet als dat er is. Geef uitkomst in dagen van ziekte. Geef uw hulp en uw nabijheid in eenzaamheid, in ouderdom, in allerlei gebreken. En wat voor zorgen er ook zijn, bekend of onbekend. Dingen waar we over spreken of waar we maar liever over zwijgen en waar we in stilte vaak mee worstelen. Heere, wat het ook mogen zijn, laat in ieder geval dit ervaren, dit beleefd mogen worden, dat de weg tot u open staat, omdat het u behaagd heeft die weg open te stellen. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade om geholpen te worden en barmhartigheid te verkrijgen ter bekwamer tijd. Heere, we bidden u, ga genadig ook onze zonden voorbij. Wilt u al die zonden en al die ongerechtigheden afwassen en ze wegnemen en ze bedekken onder het bloed van de Heere Jezus? En wilt u zo ons ook een genadig ontfermer wezen? Rechten hebben we niet. Heere, hoe zou het kunnen dat zondige mensen ooit rechten zouden kunnen bezitten? We hebben alles verbeurd en alles verzondigd. En als u met ons zou doen naar wat wij waardig zijn, waar moesten we dan verschijnen? Dan was de kerk ook wel de laatste plaats waar we ons zouden kunnen bevinden. Dan moest het inderdaad, dan zou u alle recht en alle reden hebben om met ons in het gericht te treden. Heere, doe het niet. Maar wees ons nog genadig en barmhartig en verzoen onze schuld. Van nature hebben we de kant van uw tegenstander, de grote boze vijand, gekozen. We hebben ons gewillig onder zijn bewind gesteld. We hebben naar zijn stem geluisterd en we doen de wil des vleeses en der gedachten. En daarom zijn wij net als de rest van nature kinderen des toorns. Heere, o wij bidden van u, ontdek ons ook daaraan en verlos ons daarvan. En vergeef ons al onze zonden en onze ongerechtigheden. Breng ons aan uw kant voor het eerst of bij vernieuwing. Doe ons u en uw dienst van harte kiezen. Doe ons in uw wegen gaan. Doe ons door het vernieuwende en reinigende en heiligende werk van uw Heilige Geest ook bij vernieuwing de goede en de onberouwelijke keus tot zaligheid doen. En maak gij zo al uw weldaden in ons leven heerlijk. Heere, zo leggen wij onze noden aan u voor en wij bidden van u. Denk aan ons vanuit de troon uwer heerlijkheid, waar gij, Heere Jezus Christus, thans verheerlijkt en verheven zijt. De naam hebt u ontvangen, welke is boven alle naam. Met eer en heerlijkheid bent u gekroond, en toch, schoon oneindig hoog, slaat u op hen het oog die nederig knielen. Gedenk in uw gunst aan ons, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 89, het derde en het vierde vers. 89, de hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. En God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. 3 en 4 van 89. Johannes heeft in dit visioen dat ons in het 12e hoofdstuk van de Openbaring beschreven wordt, die twee grote tekenen gezien. Het eerste, het teken van de vrouw die bekleed was met de zon, de maan onder haar voeten, een kroon van sterren, van 12 sterren op haar hoofd, zwanger van de beloofde, de Messias. De tweede teken, dat van de grote rode draak met zijn 7 koppen en zijn 10 hoornen en zijn 7 diademen op de koppen. De draak die zoveel macht heeft dat hij met zijn staart het derde deel van de sterren van de hemel weet te halen. En deze draak staat tegenover de vrouw met vijandige bedoelingen. Hij bedreigt haar, hij maakt haar benauwd en beangst. En zijn plan is om de komst, de geboorte van dat kind dat zij verwacht te verhinderen. Mocht dat niet lukken, mocht dat kind toch geboren worden, dan wil de draak een uiterste poging doen om dat kind zodra het geboren is te verslinden. Opdat er verder niets van komen zal, opdat dat kind, de beloofde Messias, in ieder geval het werk dat hij komt doen niet zal kunnen verrichten. En opdat op die manier er geen zondaar aan Satans macht zal kunnen worden ontrukt en teruggebracht in de gunst van God. Maar het plan van de boze mislukt, want Johannes heeft ook gezien dat dat kind wordt weggerukt tot God en zijn troon. En in die enkele woorden heeft de apostel beschreven dat wat er gebeurd is bij de kruisiging en met name bij de hemelvaart van de Heere Jezus. Hij is weggerukt, hij is opgenomen tot God en tot de troon van God. Hij kreeg de plaats aan de rechterhand van zijn vader, de plaats der eer, de koningszetel, want daar zal hij alle heidenen hoeden met een ijzeren roede. En zo heeft de draak dan een nederlaag geleden. Alles wat hij al voor die tijd gedaan heeft, toen hij het volk Israël bedreigde, in de tijd dat de Christus nog, zoals de Bijbel dat noemt, in de lendenen van dat volk was, al die pogingen om Israël uit te roeien, op een geestelijke manier uit te roeien door hen te laten opgaan in het heidendom, of op een andere manier uit te roeien waarbij hij gebruik maakte van omringende heidense volkeren die het volk vijandig gezind waren. Al die pogingen waren al mislukt en wat hij nu ook probeert om Jezus Christus tot zonde te brengen, om hem ongehoorzaam te maken, wat hij probeert om zijn werk te verhinderen en ongedaan te maken, het is ook allemaal mislukt. Het kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Maar legt Satan zich dan bij zijn nederlaag neer? Aanvaardt hij het dat hij het verloren heeft? En dan ziet Johannes in het vervolg van dat visioen dat dat geenszins het geval is. Satan aanvaardt zijn nederlaag niet en hij legt zich bij die nederlaag niet neer. Eigenlijk wordt hij bij de hemelvaart van de Heere Jezus pas goed actief. En Openbaring 12 laat ons dan in het vervolg zien welke activiteiten de duivel nu verder gaat ontplooien. En waar onze tekst ons dan bij bepaalt, dat is het eerste, de eerste activiteit van de duivel na de hemelvaart van de Heere Jezus. Dat is dat hij de helse troepen mobiliseert. Al de duivelen die zich aan zijn kant hebben geschaard, dat derde deel der sterren, die afvallig geworden engelen, die worden door hem opgeroepen en hij wil dat ze zich onder zijn leiding stellen en zo wil hij met die hele helse macht een stormloop tegen de hemel ondernemen. En er werd krijg in de hemel. Satan stormt in de wereld der geesten dat weggerukte kind achterna, om alsnog in een uiterste krachtsinspanning te proberen beslag op Christus te leggen en hem, al is hij dan weggerukt door God en tot God en zijn troon, om hem als het ware dan toch nog weer uit de hemel weg te halen. En dat is een wanhopige poging van de grote rode draak, want hij weet dat het nu alles of niets is. Voor hem en voor zijn rijk is het nu erop of eronder. Alles staat voor hem op het spel. Want als Christus na de arbeid die hij op aarde verricht heeft in de hemel komt en daar kan blijven, daar op de troon, dan is het rijk van Satan uit. En daarom is het voor hem nu een kwestie van leven of dood. Vandaar deze strijd. Vandaar dat er staat dat de draak krijgde en zijn engelen. En zo zien wij dan dat de hemelvaart de mobilisatie van de hel tot stand brengt. Grote onrust, een en al beweging in de hel. Er worden orders gegeven, bevelen uitgevaardigd. Satan neemt zelf de leiding van zijn helse troepenmacht en hij stormt naar de hemel. Er werd krijg in de hemel. Maar niet alleen in de hel is er mobilisatie. Ook in de hemel. Ook de niet gevallen engelen worden opgeroepen om te strijden. En zij stellen zich onder aanvoering, onder de leiding van Michaël, een van de voornaamste engelen. We komen hem ook tegen in het boek Daniël bijvoorbeeld. Een van de belangrijkste engelen, de aartsengelen. En Michaël is meer dan één keer in de schrift de aanvoerder van de hemelse legerschaar. Van de hemelse legerschaar. En wat zal de taak van Michaël en zijn engelen zijn? Wel, de aanstormende troepen uit de hel tegenhouden. Die aanval van Satan weerstaan. En zo gebeurt er in de wereld van de geesten, onttrokken aan onze waarneming, onzichtbaar voor onze natuurlijke ogen heel wat. Zo af en toe ligt de schrift een tip van de sluier op van wat er gaande is in de wereld der geesten. Hier bijvoorbeeld in dit gedeelte van de schrift. Staan we er wel eens bij stil, gemeente, dat er een wereld der geesten is? Dat er goede geesten, trouwe dienaren Gods, engelen zijn, die de wil des Heren eerbiedigen en die wil ook uitvoeren terstond als hij het gebiedt. Maar dat er ook boze geesten zijn en niet weinigen. En dat die het op de ondergang van de mens voorzien hebben, maar dat die ook bedoelen de eer van God te roven. En dat er nu door tussen die getrouwe engelen en die boze engelen strijd geleverd wordt. Dat ze elkaar de macht betwisten. Dat was althans heel duidelijk het geval volgens deze passage uit het woord van God. Toen de Heere Jezus opgenomen is in de hemel. En het is tot die strijd in de hemel niet beperkt gebleven. De apostel Paulus schrijft ook over de geestelijke boosheden in de lucht waartegen we te strijden hebben. En Satan ontplooit wat krachten en Satan heeft wat macht en hij doet wat om, ja, Christus niet meer uit de hemel te rukken, want de tekst laat ons zien dat is hem mislukt. Dat hoeft hij ook niet weer een tweede keer te proberen. Maar hij doet wat om dat volk des Heren te bestrijden en te beangstigen. En nog altijd zet hij zijn troepen in, maar nog altijd zijn daar ook de getrouwe engelen die niet alleen de eer Gods verdedigen, maar die ook, zegt de schrift, uitgezonden zijn ten dienste van degenen die de zaligheid beërven. Rondom Gods kerk, rondom Gods kind wordt strijd gevoerd in de wereld der geesten tussen de goede en de kwade machten. En zo inderdaad waagt Satan een stormloop naar de hemel. En daarbij gaat het hem in de eerste plaats nog altijd om dat kind waarvan hij de geboorte had willen voorkomen. En toen dat niet kon, toen wilde hij dat geboren kind, zoals hier staat, verslinden. Maar dat lukte hem ook niet. En nu zal hij dan nog een derde poging doen om dat kind nog weer uit de hemel weg te halen. Maar, en dat is typerend, als hij de hemel bestormt en als zijn legers hem volgen, dan vindt hij daar iemand op zijn weg die de naam Michaël draagt. En wie is deze Michaël? Wel, dat is een van de voornaamste engelen. Sommigen hebben hem gehouden voor de Heere Jezus zelf. Ik geloof dat niet. Ik geloof dat hij een engel, een geschapen engel was. Maar wel een hele voorname. Maar waar het ons om even om gaat is dat deze Michaël zo deze naam draagt. Michaël. En in die naam krijgt de vorst der duisternis die grote rode draak een vraag voorgelegd. Wat betekent de naam Michaël? Wie is gelijk aan God? Wie is als God? En het is dan ook niet zonder reden dat juist hij de hemelse legermachten aanvoert. En dat het deze engel is die zich in de weg van Satan plaatst. En die hem in zijn naam de vraag voorlegt. Satan, wie is aan God gelijk? En Satan heeft die vraag beantwoord, u weet dat. Dat deed hij al toen hij viel, toen hij zondigde, toen hij in opstand kwam tegen God. Toen heeft hij de vraag, wie is aan God gelijk, beantwoord. Hoe dan? Hij heeft gezegd, ik ben aan God gelijk. Ik heb minstens net zoveel recht als God om het heelal te regeren. Hij wilde op de troon en God moest eraf. Hij wilde als God zijn. Daar had hij recht op, zo meende hij. Nu, als hij dan zo brutaal geweest is, om zichzelf die rechten toe te kennen, en de vraag wie is aan God gelijk te beantwoorden met ik, dan zal hij ook als hij nu de hemel bestormt nogmaals die vraag voorgelegd krijgen. In de persoon van Michaël. Satan, houdt u dat nog vol? Wie is aan God gelijk? En dan is die naam van Michaël al voldoende aanwijzing, al voldoende verkondiging dat Satan het ook nu weer zal verliezen. Want toen hij dat voor het eerst zei, toen heeft God hem uit de hemel geworpen. En als hij het nu weer zegt, en als hij nu weer probeert om de Christus Gods uit de hemel te halen en zichzelf op de troon te zetten, omdat hij als God wil zijn, dan verkondigt de naam Michaël hem opnieuw zijn nederlaag. En laten wij daar deze les uit leren, gemeente, want wat Satan in ieder geval bereikt heeft, zij het dan dat hij in de hemel niets bereikt heeft, maar wat hij op aarde bereikt heeft, dat is ons mensen dezelfde brutaliteit aanleren. Wat bedoel ik? Hij heeft zichzelf met God gelijk willen stellen. En u heeft hij het de mens ook voorgehouden. Gij zult als God zijn. En onder zijn, door middel van zijn verleiding, heeft de mens dezelfde boze allures aangenomen als de duivel in der tijd deed. Want dat was het toch in het paradijs? Als God wilde zijn en daarom aten ze van de vrucht van de verboden boom. En dat is nog steeds het kwaad. Wie is aan God gelijk? Wie durft God evenaren? Wie durft dat aan tegen de wil van God ingaan? Wie durft zijn wil tegen Gods wil zetten? Wie durft ongehoorzaam zijn? Wie durft het aan om tegen deze God te twisten? En dan zeggen u en ik met de praktijk van ons leven dat wij dat best aandurven. En elke zonde is een nieuw bewijs dat we menen dat we het aandurven. Dat we ons zelf aan God gelijk willen maken. Dat we onze wil durven stellen tegenover zijn wil. En onze wensen tegenover zijn wensen. En onze begeerten tegenover zijn begeerten. En als het botst, zijn wil en onze wil, dan doen wij onze wil, de wil des vleeses en der gedachten. En daarmee betonen we dat wij gehoorzame kinderen van de vorst der duisternis zijn. En dat wij van nature aan zijn kant staan. Maar Michael plaatst ons voor de vraag, wie is aan God gelijk? Mensenkind. Bent u, durft u denken dat u aan God gelijk bent? Durft u de macht van de Allerhoogste weerstreven? Durft u uw verdorven wil, uw boze zondige wil, stellen tegenover zijn heilige wil? Wie zijt gij, o mens, bij God vergeleken? God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad en vreselijk boven het Heer dat rondom zijn rijkstroon staat. Wie is aan God gelijk? Wie kan hem evenaren? Mens, bedenk het, met al uw grote praat en al uw drukte en al de grote mond die u als mensenkind durft opzetten tegen de hemel, zoals Psalm 73, dat zegt, hun mond tast zelfs de hemel aan. Bedenk het dat u uw adem in uw neusgaten hebt. Bedenk het dat u een sterveling bent. En dat al de macht en al de grootheid en alles wat u als mensenkind bezit niets is. Minder dan niets en ijdelheid. Wat gebeurt er? Als de hand van de Allerhoogste u even aanraakt. Wat gebeurt er als hij die alle dingen bestuurt een bacil in uw lichaam zendt. Een virus in uw lichaam laat werken. En waar geen kruid voor gewassen is. Wat gebeurt er als hij uw leven aanraakt met zijn almachtige hand. Als een toorn maar een weinig zou ontbranden. Dan zullen we op de weg vergaan. Michael, wie is aan God gelijk? Besef uw kleinheid. Dat is de toepassing uit de naam Michael. Voor de duivel, maar ook voor ons die de wil van de duivel nagedaan hebben. Besef het, dat onze plaats in het stof is. Buig u voor hem neer. En als u nog altijd in verzet tegenover de Allerhoogste leeft, geef dat verzet op. En als u altijd nog uw wil tegenover zijn wil plaatst, stop ermee. Erken die God. Hij is geducht. Hij doet zijn sterkte boven lucht en boven wolken wonen. Wees met eerbied tegenover uw schepper. En de onderhouder van uw leven vervult en geef hem op gebogen knieën de eer die hem toekomt. Geef hem en zijn zoon die opgenomen is tot God en zijn troon de eer die hen toekomen. En zo onderneemt de duivel dus een laatste wanhopige poging om het weggerukte kind alsnog in zijn greep te krijgen. Maar er is meer wat de duivel bedoelt. En wat hij van plan is en wat hij op het oog heeft. Niet alleen, ik denk dat hij zelf ook eigenlijk wel getwijfeld heeft aan succes op die poging. Nu het hem mislukt is toen de Christus nog niet geboren was. En nu het mislukt is toen de Christus wel geboren was. Nu ziet hij er toch eigenlijk ook niet veel perspectief meer in. Dat hij dat kind alsnog in zijn greep zal krijgen. Nu het al tot God en zijn troon opgenomen is. Maar dan heeft hij nog een andere pijl op zijn boog. En dat wordt ons duidelijk als wij het verband van onze tekst lezen. Want er wordt over die duivel gezegd dat hij, ja, die namen worden aan hem gegeven, de grote rode draak, we stonden daar vorige week bij stil. Maar in vers 9 worden daar een aantal andere namen aan toegevoegd. De grote draak, de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Nou eens kijken, daar wordt hij de slang genoemd en de duivel en de Satan en de verleider. Maar dan nog een keer in vers 10, aan het eind van vers 10, daar wordt hij ook nog genoemd de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht. Nou, zo wordt in een aantal namen, in een aantal titels iets getoond van wie deze grote rode draak eigenlijk is. En wat voor activiteiten hij ontplooit. Hij verleidt, hij is een tegenstander, hij is een twistveroorzaker. Diabolos, de duivel, die de twist veroorzaakt. Hij is, en dat speelt, dat is vanavond vooral van belang, dat hij is de verleider, de verklager der broederen. En als de verklager der broederen wil hij naar de hemel. Waarom wel? Omdat hij dat altijd gedaan heeft. Dat heeft hij tot op dit ogenblik ook ongestraft en ongehinderd kunnen doen. Satan is al uit de hemel geworpen. Toen, in het begin, we weten niet wanneer precies en hoe, maar in dat begin, toen hij daar in de hemel als een van de voornaamste engelen in opstand kwam, toen heeft God die opstand neergeslagen en heeft de duivel uit de hemel geworpen. Maar toen was de hemel nog niet voor hem gesloten. Hij kon daar nog terugkomen, niet om er te wonen, niet om opnieuw in de nabijheid van God te zijn, dat dulde Gods glorie niet. Maar toch kon hij, als hij dat wilde, weer de hemel binnen om daar een speciaal werk te verrichten. U zegt, dat lijkt me wel wat apocrief. Nee, dat zegt Gods woord. Denk aan het eerste hoofdstuk van het boek Job. U weet, daar wordt ons verteld niet alleen wie Job was, maar er wordt ook gezegd, er was een dag dat de kinderen Gods kwamen, dat zijn daar de engelen, om zich voor de Heere te stellen. Dat Satan ook in het midden van hen kwam. Er was een dag, een bijzondere dag, dat de Heere zijn engelen voor zich liet komen en dat de duivel daar dan ook onder hen is. Toen zeiden de Heere tot de Satan, van waar komt gij? En Satan antwoordde de Heere en zeide, van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. Ziet u, daar is hij normaal thuis, op de aarde, daar is zijn terrein, daar wandelt hij, daar trekt hij, daar werkt hij, daar verleidt hij. Zo lazen we in Openbaring 12. De Heere zeide tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, God vrezende en wijkende van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heer en zei, is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij niet een betuining gemaakt voor hem en voor zijn huis en voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen hebt gij gezegend en zijn vee is in menigte uitgebroken in den landen. En toch strek nu uw hand uit en tast aan alles wat hij heeft. Zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. Daar is de verklager der broederen bezig. Daar is hij heimelijk, hier heimelijk, soms minder heimelijk, soms erg openlijk. Maar daar is hij bezig Job te beschuldigen. Job aan te klagen. De Heere zegt, Job is een godvrezend mens. Satan zegt, ja, dat ziet er zo wel uit, maar daar heeft Job ook wel reden voor. Want u hebt hem zo gezegend, u hebt hem zo beweldadigd. Is het om niet dat Job God vreest? Als u het hem maar eens afneemt, dan zou u wel eens zien wie Job eigenlijk is. Dan zal hij zich omkeren en dan zal hij u en uw dienst vaarwel zeggen. En zo is Satan bezig als de verklager der broederen die beschuldigingen inbrengt tegen de uitverkorenen Gods. En dat kon hij ongestraft doen, want als de engelen zich voor God stellen, dan komt Satan onder hen. Een tweede bewijs uit het Oude Testament is uit de profetie van Zacharia. Het derde hoofdstuk, het visioen, een van de nachtgezichten van de profeet, als hij daar Jozua, de hoge priester, ziet staan voor het aangezicht van de engel des Heren, en de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Wederstaan, aanklagen, op de vuile klederen van Jozua wijzen. En de Heere de vraag voorleggen, deze kan toch uw dienstknecht niet zijn. Deze is toch geheel ongeschikt, zie eens wat een klederen hij aan heeft. Zie eens wat een ongeschikt mens hij is, de verklager der broederen. Nou, zo kwam hij geregeld in de hemel. En dat heeft hij de hele oud-testamentische bedeling door kunnen doen. Waarom kon hij daar zomaar komen? Kon de Heere hem niet uit de hemel werpen? Jawel, dat kon wel. Als het om macht gaat, had de Heere hem al lang voor altijd uit de hemel kunnen bannen. En dan had de deur van de hemel voor hem voor eeuwig gesloten kunnen worden. Als het gaat of de Heere er macht toe had, jawel, kracht. Maar in het verlossingswerk gaat het niet alleen om wat God kan doen. Maar daar gaat het ook om wat God op grond van zijn eigen recht mag doen. Het gaat niet alleen om kracht, maar ook om recht. En er zal geen zondaar verlost worden als Gods recht daar schade bij leidt. En begrijpt u het? Er was aan het recht Gods nog niet voldaan in de tijd van Job. Het offer voor de zonde van Golgotha was nog niet gebracht. De schuld van Gods volk was nog niet uit Gods boek gedaan. Ja, de Heere heeft ze wel bij, mag ik het zo zeggen, vooruitbetaling verlost. Maar het bloed moest nog vloeien. God wist dat het gebeuren zou. God wist dat op grond van dat werk van Christus in de toekomst er daarom toch een volk verlost kon worden. Maar al met al moest het offer nog gebracht worden. En moest door dat offer de mond van de beschuldiger, de aanklager, nog tot zwijgen gebracht worden. En dat was nog niet gebeurd. Vandaar dat in de geschiedenis van Job, en alweer wordt ons een tip van de sluier opgelicht en wordt ons een blik gegund in de geestenwereld. Vandaar dat in de geschiedenis van Job Satan zich nog voor Gods aangezicht stelt en beschuldigingen kan inbrengen tegen de uitverkorene Gods. En zo ook in dat visioen van de profeet Zacharia aangaande de hoge priester Jozua, daar staat de Satan om hem te wederstaan, beschuldigingen uit in te brengen tegen de uitverkorene Gods. Nou, dat is Satan gewend geweest. En dat wil hij nu weer doen. Dat is ook een motief voor zijn mars naar de hemel. En dan vindt hij, als hij nu weer naar de hemel gaat, daar Michaël en zijn engelen op zijn weg. Als Satan opnieuw wil gaan om zich voor Gods troon te stellen, om beschuldigingen in te brengen tegen al Gods uitverkorenen, dan wordt nu zijn weg versperd. Hij wil dus gaan, zo geloof ik, om dat kind te verslinden, al denk ik dat hij daar niet eens zoveel meer van verwacht. maar hij wil nu toch in ieder geval gaan om dat werk dat hij tot nog toe gedaan heeft voort te zetten. En als hem dat is zou zijn gelukt. Ook als dat kind in de hemel is, als de Heer Jezus, en dan laat ik dat beeld van het kind los, want tenslotte is hij een volwassene die naar de hemel gegaan is. Als Christus met zijn bloed, als de hemelse hoge priester in het heiligdom binnengegaan is en dat bloed voor het aangezicht van zijn vader gesteld heeft. En als Satan dan nu nog eens gelegenheid had gekregen om opnieuw beschuldigingen in te brengen, dan was er eigenlijk niks veranderd. Dan was het nog net eender als onder de oudtestamentische tijd, toen dat offer van Golgotha nog niet gebracht was. En toen het bloed nog niet in het binnenste heiligdom was binnengedragen. Maar nu zal blijken hoe krachtig dat werk van Christus is. En nu zal blijken dat de Vader een volkomen goedkeuring aan het werken, aan het bloed en aan het offer van Christus gegeven heeft. Want als Satan nu komt, dan wordt de hemelse legermacht gemobiliseerd en onder aanvoering van Michael zal de aanval van Satan worden afgeslagen. Waarom? Omdat vanaf het moment van de hemelvaart van Christus Satan nooit meer toegang krijgt in de hemel. Nooit meer beschuldigingen in kan brengen tegen de uitverkorene Gods. Nooit meer kan doen wat hij kon doen ten tijde van Job en van Jozua. Nooit meer. En dat is al bewezen. Toen God zijn zoon opnam in eerlijkheid. Toen dat kind weggerukt werd. Oh, de Bijbel spreekt soms over de hemelvaart van Christus. Dan wordt het bezien van hem uit. Hij ging ten hemel. Maar de Bijbel spreekt ons soms ook vanuit over de hemelvaart van God uitgezien. Toen heeft God, om zo te zeggen, zijn hand uitgestoken. En dat kind, de zoon van zijn liefde, opgenomen, weggerukt. En daarmee heeft God al zijn goedkeuring uitgesproken, zoals hij het trouwens ook al deed op de paasmorgen, toen de Vader de zoon opwekte en hem daarin permissie gaf om op te staan. Zo heeft 40 dagen later de Vader de zoon opgenomen en hem daarin toestemming gegeven om op te varen. Maar het eerste was wat de Vader deed. En dat deed de Vader omdat de Vader in hem en in zijn volbrachte werk volmaakt een welbehagen had. En daarmee kan nu de deur van de hemel tegen de duivel gesloten worden. En zo staat het er dan ook, en zij hebben niet vermocht. Er is strijd gevoerd, hoe zwaar, hoe lang, ik weet het niet. Er is gevochten tussen de boze en de goede engelen. En de inzet van de strijd was de eer van Christus en de zaligheid van Christus kerk. Maar toen die strijd gestreden werd, toen is de uitslag niet onzeker geweest. Ze hebben de draak met zijn engelen, ze hebben niet vermocht. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En toen is definitief de grote draak geworpen. Op de aarde geworpen. De verklager onze broederen, zo wordt er gezegd in vers 10, die hen verklaagde dag en nacht voor onze God, is nedergeworpen. Door de dienst van die getrouwe engelen heeft God de eer van zijn zoon gehandhaafd. Heeft hij hem gelaten op de troon der heerlijkheid. En heeft hij uitgesproken ook in de strijd in het rijk der geesten. dat er nu ook geen enkele macht meer is. In de hemel niet, op de aarde niet en onder de aarde niet. Die de beschuldigingen die hij denkt in te kunnen brengen tegen de uitverkorene Gods staande kan houden. Want Christus heeft verzoening voor al die broederen gevonden. Daarom moet Satans stem zwijgen. Zijn stem wordt niet meer gehoord in de hemel. Christus heeft alles volbracht. En al Gods kinderen, allen die verlost zijn, boven de strijd, boven de zonde uitgetild zijn. Allen die voor God en voor de troon zijn. Ze zijn vrij van elke aanvechting en elke beschuldiging van de vorst der duisternis. Ze hebben nooit meer last van hem, nooit meer. En vandaar dat er gezegd wordt, hierom bedrijft vreugde gij hemelen en gij die daarin woont. Bedrijft vreugde, ja dat zal een van de elementen van de vreugde van de hemel zijn. Dat Gods kinderen daar nou echt en voor goed en helemaal en voor eeuwig van Satan en van zijn aanklachten en van zijn beschuldigingen verlost zijn. Ze hoeven nooit meer voor hem te vrezen. Ze hoeven nooit meer voor hem te beven. Nooit meer zal hij de vinger naar hen kunnen uitsteken. Nooit meer zal hij de mond tegen hen kunnen openen. Want ze zijn voor Christus rekening. En daarom zijn ze voor de troon van God en van het Lam en dienen hem daar dag en nacht. O, hier op aarde kunnen ze er nog veel mee te stellen hebben met de verklager der broederen. Maar in de hemel is zijn stem tot zwijgen gebracht. Hij heeft er geen toegang meer. Al Gods verloste volk zal in der eeuwigheid van Satans macht en tirannie zijn in en aan, zijn influisteringen en aanvechtingen bevrijd en verlost zijn. Dat is de geweldige rijkdom, één van de rijkdommen van wat het betekent om bij het verloste volk van God te horen. Ik weet wel, dat zegt niet veel als je Satan in je leven niet hebt leren kennen. En als je geen last van hem hebt, maar als we van hem hebben last gekregen. En als zijn adem ons benauwd en schier bedwelmd heeft bij tijden. Als we die Apollyon in al zijn venijn en vijandschap in ons leven zijn tegengekomen. Als we zijn aanvechtingen hebben gevoeld en als we zijn beschuldigingen leerden kennen. En als wij hem tegenkwamen zoals Jozua hem tegenkwam om beschuldigingen in te brengen. Oh, dan krijgen we het benauwd van die vorst der duisternis. En wat een zegen dat het dan ook bij de verlossing, bij de volkomen verlossing hoort. Dat de Heere zijn volk ook van Satans macht eens en voor goed bevrijdt. En dat er in de hemel geen reden meer is om te bidden, verlos ons van de boze. Want ze zijn verlost. Van de boos. Oh ja, het is inderdaad waar, er staat, daarom bedrijft vreugde gij hemelen en gij die daarin woont. Hier op aarde ligt het wel enigszins anders. Want ziet u, Satan is nu uit de hemel geworpen en daar kan hij zijn beschuldigend werk niet meer verrichten. Maar er staat niet dat hij nu ook in het geweten geen beschuldigingen meer kan inbrengen. Er staat niet dat hij, zolang Gods kinderen hier op aarde zijn, niets meer met hen en tegen hen beginnen kan. Het vervolg, het laatste gedeelte van dit hoofdstuk, laat ons wel degelijk zien dat de vrouw, o, nog zo geweldig veel met hem te stellen heeft. En dat hij nog zo geweldig veel vermag om haar het leven benauwd en angstig te maken. En om het daarbij te beperken, hij is de verklager der broederen. En al kan hij ze voor God niet meer verklagen. Al komt hij niet meer in de hemel om daar beschuldigingen in te brengen. Hij is hier op aarde nog wel altijd bezig. Weet u dat niet? dat hij u aan uw zonde ontdekt en dat hij u met het recht van God confronteert en dat hij u dan vertelt, kijk eens, met zo'n leven hoef je toch niet op Gods gunst te rekenen. Met zo'n leven en met zulke dingen in het leven hoef je toch niet te denken dat je bij het volk des Heren hoort. Als je waarachtig tot God bekeerd was, dan zou het er wel anders uitzien. Dan zou je wel meer vertrouwen op de Heren hebben. Dan zou je wel meer gehoorzaamheid en gewilligheid hebben om te strijden tegen de zonde. Maar toen ben je gestruikeld en daar ging je over de streep en dat deugt niet. En zo zijn er zoveel dingen. En zo kan hij in het geweten nog van alles en nog wat aanklagen, zodat de mens benauwd wordt. Dat kan hij nog wel doen. En dan toch blijft het waar dat hij in de hemel geen van dat soort dingen meer zeggen kan. Toch blijft het waar dat hij in de hemel zwijgen moet. O ja, Gods kinderen, zolang ze in dit leven zijn, hebben nog de strijd en hebben nog de benauwdheden ten gevolge van deze activiteiten van de grote rode draak. Maar daar staat wat tegenover. Daar staat wat tegenover, wat dit. Dat hij die in de hemel sprak, tot zwijgen is gebracht, omdat er in de hemel nu een andere stem wordt gehoord. Wat was toch de bedoeling onder andere van het feit dat dat kind werd weggerukt tot God en zijn troon? De bedoeling was onder andere, zoals we dat vorige week zagen, dat hij de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Dat hij als koning zou regeren totdat al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd zouden zijn. Maar wat was nog meer de bedoeling van de hemelvaart van de Heere Jezus? Dit, dat hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden, te pleiten op grond van zijn eigen offer. Hij heeft immers zijn bloed ingedragen in het heiligdom. Hij is koning op de troon, maar u scheidt toch de ambten van de Christus niet. Hij is ook priester, de grote priester over het huis Gods. Terwijl wij dan zodanige hoge priester hebben, die gezeten is ter rechterhand van de kracht Gods. En daar combineert de Hebreeën schrijver zijn profetisch, zijn priesterlijk en zijn koninklijk ambt. Wat heeft hij gedaan als priester in dat heiligdom? Wat de priester altijd in het heilige der heiligen deed, ik bedoel de hoge priester, heeft het bloed gepresenteerd voor de troon Gods. En dat bloed, dat is zijn eigen bloed en dat bloed is door de Vader geaccepteerd. En toen kreeg Christus, zo stond het er in die tekst die ik u citeerde, toen kreeg Christus als priester toestemming om iets te doen wat God nog nooit aan een priester heeft toegestaan. Wat heeft God nog nooit aan Aaron of een van zijn zonen toegestaan als zij op de grote verzoendag het heiligdom, het heilige der heiligen binnentraden? God stond ze toe om dat gordijn even opzij te schuiven, binnen te komen met die schaal met bloed en dat bloed te sprenkelen op het verzoendeksel van de ark des verbonds. God stond ze toe dat te doen. Maar meer stond God ze niet toe. Daarna moesten ze weg, weg, terug. Uit het heilige. Een jaar lang mochten ze er niet komen. Maar als de grote priester over het huis Gods het heiligdom binnengaat, dan staat God hem toe wat hij nog nooit aan een priester toegestaan heeft. Dan mag hij gaan zitten. Zit aan mijn rechterhand. Dan mag hij als koning gaan zitten, omdat hij met zijn priesterwerk, wat het brengen van het offer betreft, klaar is. En als hij dan aan de rechterhand van de majesteit Gods mag gaan zitten, dan is dat van Gods wegen een aanduiding dat zijn werk volbracht is. Er hoeft geen druppel bloed meer bij, er hoeft geen andere middelaar meer te komen, er hoeft nooit meer een kruis te worden opgericht. Er hoeft nooit meer een slachtoffer geofferd te worden voor de zonde. Er hoeft geen penning meer aan de betaling van de schuld te worden toegevoegd. Het is alles zoals God wilde dat het zijn zou. Het is volmaakt. Volmaakt. En omdat het volmaakt naar de wil van God is, wil God nu ook naar de stem van de priester gaan luisteren. Als hij voor zijn schuldig, in zichzelf schuldig volk gaat bidden. En dan zijn daar hier op aarde de beschuldigingen van de vorst der duisternis. En de benauwingen van hun eigen consciëntie. En dan is er de aanklacht van de wet waarvoor ze geplaatst worden. En die ze gebroken, die ze geschonden hebben, waar ze ongehoorzaam aan geweest zijn. En dan is er in hen geen kracht en geen wijsheid. En dan hebben ze zelf geen hoop en geen moed meer, omdat alles aanklaagt. En wat kan Jozua zeggen? Als de Satan aan zijn rechterhand staat om hem te wederstaan en om hem zijn vuile klederen te wijzen. En wat kan een mensenkind zeggen als Satan komt en zegt, gij hebt geen heil bij God, want kijk dit is en kijk dat is. En weet je nog van die gebeurtenis en van die dingen en van die woorden en van die gedachten. Dan is er geen mens die in zichzelf staande kan blijven en die enige gerechtigheid bezit op grond waarvan hij het in de aanvechting van Satan uit kan houden. Als Petrus op de zee van Satan komt, dan zal hij bezwijken, tenzij er één is die voor hem bidt. En dat doet de Heere Jezus nu. En dan stond er van die aanklager der broederen geschreven dat hij hen verklaagde voor God dag en nacht. Dat ging altijd maar door. En nu staat er in de schrift van die voorbidder geschreven, terwijl hij altijd leeft om voor hen te bidden. En dat gaat ook altijd maar door. Wat een zegen. De hemelvaart van de Heere Jezus. Twee geweldige dingen voor de kerk des Heren. Een betekenis vol heil en zaligheid voor een arme zondaar. Satan uit de hemel geworpen. En de voorbidder dag en nacht draagt hij de zijnen voor het aangezicht van zijn Vader. Hierom bedrijft vreugde gij hemelen. En dan volgt erop, en we zullen daar nog over moeten denken, wee de aarde en degene die de aarde en de zee bewonen. Jawel, dat ook. Maar op grond van datgene wat God in Christus gedaan heeft, mag er toch ook reden zijn voor het volk des Heren, zolang ze nog in het strijdperk van het leven verkeren, bij tijden toch ook in de vreugde van de hemel te delen. Niet alleen voor zijn troon, maar ook hier beneden is er reden om God en het Lam de eer te geven die hen toekomen. Want ze plukken toch hier op aarde ook de vruchten van dat verlossingswerk van de Heere Jezus. Laat dan Satan neergekomen zijn met grote toorn. En laat de vrouw dan straks moeten vluchten de woestijn in. Er is toch reden om elkaar te bemoedigen, volk des Heren. Zoals de apostel Johannes dat doet in zijn eerste zendbrief, kinderkens. Kinderkens, indien wij gezondigd hebben. En dat bedoelt de apostel niet. Als dat misschien eens een keer zou gebeuren, dat een kind van God ook eens een keer wat verkeerds doet. Nee, hij gaat van de realiteit uit. Dit gebeurt. Kinderkens, indien we gezondigd hebben. En dat is de werkelijkheid. Ook de kinderkens, ook degene die God in oprechtheid vrezen, ze hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid en ze struikelen dagelijks in velen. Maar indien we gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonde. Dat is de werkelijkheid. Simon, Simon, ziet, de Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tar. Dat is één kant. En dat is een bange kant. Dat is een kant vol benauwdheid. Dat is voor Simon vreselijk. Dat is voor al Gods kinderen, als het beleefd moet worden, om bang van te zijn. Maar de andere kant is, en die is niet minder waar,
Maar ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. Oh, en daar doet hij nu alles voor. Dat doet hij dag en nacht. Dat gaat onafgebroken door. En al Gods kinderen, ze liggen onder de voorbeden van Christus. Als ze geestelijk gesteld zijn en als ze er houvast aan hebben en zicht op hebben en er troost uit putten, dan liggen ze onder de voorbeden van Christus. Maar ook als ze er ver vanaf zijn en ook als ze het voor zichzelf niet eens durven geloven en als ze de troost eruit niet eens kunnen ontvangen. En als het zo door en dood zijn kil en kaal en leeg is. En als het wel lijkt alsof Satan weer domineert en de macht heeft in hun leven. En als ze zichzelf moeten aanklagen, hoe ben ik nou zus en hoe ben ik nou zo geworden. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet en achterwaarts, ik bemerk hem niet. En dan lijkt het er in moedeloosheid, kunnen ze het wel eens denken ook, Satan heeft het gewonnen. En er is geen band met de Heer. Maar wat er dan ook ogenschijnlijk allemaal kapot en stuk gegaan is en hoe ver het ook allemaal weggezakt kan zijn. Toch als het ware werk van zijn geest in hen in beginsel aanwezig was. Als hij hen opzocht en zijn hand op hen gelegd heeft. Hoe ver van huis? Hij brengt ze terug. Al hebben ze het verzondigd als een David. En al moet de Heere zijn sap veranderen in zomerdroogte. En al wordt hij uitgemergeld in zijn brullen de ganse dag. Omdat hij zich onder de terneerwerpende hand van de Heere afhankelijk niet wil onderwerpen. Hij komt op zijn plaats. Want ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En dan moet Petrus dan bezwijken op de zeef van Satan. En dan moet hij dan inderdaad vanwege zijn verdorven bestaan achteraf erkennen, Heere. Wat een dwaas, nou had ik gezegd dat ik u nooit zou verlaten. Ik had gezegd dat al zouden ze allemaal wegvluchten, ik u getrouw zou zijn. En zou blijven, ik geen zins, Heere. En nu ben ik de ergste van allen. En waarom? Zonde die in me woont, ongeloof dat me parten speelt. Ik ben niet tegen die vorst der duisternis opgewassen. En als hij me beschuldigt, Heere, dan kom ik om. En dat ik toch nog genade gevonden heb in uw ogen, het is omdat u de getrouwe zijt en de getrouwe blijft. Nou, dat is het. En u is die verlosser die voor Petrus bad toen hij nog op aarde was, in de hemel bezig voor al zijn volk. Voor groot en klein, ze zullen niet omkomen. Hoe bang ze het ook kunnen hebben, ze zullen niet omkomen. Hij, de boze, is al uit de hemel geworpen. Er komt ook een tijd dat hij in hun geweten geen pijl meer af kan schieten. Dat hij geen beschuldiging meer uit kan spreken. Er komt een tijd dat ze gans verlost zullen zijn. Hierom bedrijft vreugde gij hemelen en die daarin woont. En laat ook het volk des Heren op aarde zich bij tijden verheugen in hun koning. Maar als je er daar niet bij hoort. Als je niet bij dat volk des Heren hoort. Ja, wee degene die de aarde en de zee bewonen. De duivel is uit de hemel geworpen. Maar hij is nog niet in de grote poel die brandt van vuur en zilver. Daar komt hij wel, maar is hij nog niet. Hij is nu op de aarde geworpen. En hij is nu bezig op de aarde met ongekende kracht. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. Wat doet hij zijn best? Wat doet hij zijn best om de hele wereld te verleiden? En wat heeft hij een tactieken en een middelen tot zijn beschikking? En de een verleidt hij met valse godsdienst. En de ander verleidt hij met helemaal geen godsdienst. Met een zeer kritische en agnostische geest. Alsof er geen geestelijke dingen bestaan zouden. En een derde verleidt hij met de gedachte dat je de tijd nog wel hebt om je te bekeren. Dat kan allemaal later nog wel. En een vierde verleidt hij met de gedachte, het komt allemaal niet zo precies. Je hoeft het ook niet zo nauw te nemen. Je kunt op een andere manier ook wel zalig worden dan ze in de kerk verkondigen. Er zijn er zoveel die lang niet die zware godsdienst hebben en die het veel makkelijker en veel blijer opvatten. En zo kom je ook heus wel binnen. En een vijfde verleidt hij op een andere manier. De verleider. Als we niet bij dat volk des Heren horen, weet in welke gevarenzone we zijn. Weet dat we met een tegenstander te doen hebben waar we in onszelf niet tegen bestand zijn. Weet dat hij alles zal doen. Hoe, ik weet het in uw leven niet, maar wees op alles bedacht. Om uw zinnen te verblinden en uw oogkleppen voor te doen, opdat u zich niet zou bekeren. Bedenk toch dat de boze rondgaat als een briesende leeuw en als een engel des lichts. Dat hij zoekt wie hij zou kunnen verslinden en wie hij zou kunnen verblinden. En het is hem om het even hoe hij een ziel uit de greep van het evangelie weg kan houden en van onder het beslag van het woord vandaan kan halen. Maar bedenk het, dat hij groot toorn heeft, wetende dat hij kleine tijd heeft. En er is maar één weg om te ontkomen. Dat is als we in de ark der behoudenis zijn, in de Heere Jezus Christus, in die enige en volkomen zaligmaker. Amen. We zingen Psalm 68, het 11e vers. Met dankzegging voor het evangelie. Het evangelie dat ons spreekt van de overwinning door u, Heere Jezus, behaald. Nadat gij alles volbracht had op deze aarde, zijt gij ten hemel gevaren.
En hebt gij de plaats der ere ontvangen en heeft de Vader uw werk volkomen bevonden. En zo is Satan uit de hemel geworpen en heeft er geen toegang meer. Uw verloste kerk kan door hem niet meer geplaagd worden. En uiteindelijk zal uw kerk ook hier in het strijdperk van het leven nooit meer om kunnen komen. Want in plaats dat er beschuldigingen tegen de uitverkorene Gods ingebracht worden, wordt er voor hen gebeden. En dat onafgebroken dag en nacht. En dan kan Satan het hier nog wel benauwen en dan kan hij hier nog wel het moeilijk maken. Maar Heer, hij moet het toch altijd weer verliezen. Als uw kinderen sterven mogen, dan worden ze verlost van al de aanvechtingen van de boze ook. En dan zullen ze nooit meer last van hem hebben. En dan moet hij ze voor altijd loslaten. Hij kan ze hier tijdens zijn leven en op goede gronden vaak nog in het geweten, in het hart benauwd maken. Maar Heere, dat houdt ook een keer op, want u doet een volkomen werk in het leven van al de uwen. O, laat dat de hoop versterken. Laat dat de vertroostingen zijn, Heere, die uw kerk in het strijdperk van dit leven mee mag nemen. Maar wilt u ook het woord van vanavond zegenen in het leven van hen die u niet kennen? O, wat zijn we blind als onze ogen niet open gingen. Wat zijn we dwaas als ons verstand niet verlicht werd. Dan komt er in de schrift de waarschuwing. De duivel is tot u afgekomen. En hij heeft grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft en we beseffen niet wat het betekent. En we zijn er onkundig van en we spelen met de zonde. En we laten de duivel toe en we beseffen niet wat zijn plannen zijn. En waar hij ons voor eeuwig hebben wil. Heere, als we nog blind zijn, open onze ogen, ontruk ons aan zijn macht. Geef dat wij u de Heere mogen leren toevallen. U de Heere mogen nodig hebben. Bij u mogen schuilen. Heere, gedenk ons. En zegen uw woord zoals we dat op deze dag toch ook weer mochten beluisteren. Breng ons ook in het midden van deze week samen. Om het evangelie van de Heere Jezus Christus in zijn gang naar de hemel te overdenken. Draag ervoor zorg, Heere, dat dat woord dan ook zijn vruchten mag afwerpen. En vergeef ons al onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 75, het eerste vers. U alleen, u loven wij. Gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.